Deze podcast gaat over hoofdstuk 3 in de serie De kunst van het oorlogvoeren, naar aanleiding van het boek. Hoofdstuk 3 heet Het voorbereiden van de aanval. Je kan dus zeggen dat hoofdstuk 1 ging over de beoordelingen, het overzicht. Hoofdstuk 2 over de intentie, het moet snel, je moet vlug doen, je moet niet dralen. En hoofdstuk 3 gaat over dat je feitelijk voorbereidt. En in die feitelijke voorbereiding moet je allerlei dingen overwegen. Er zijn verschillende facetten. Dus dat is niet een eenduidend verhaal van dan komt dit en dan komt dat en dan komt dat en dan komt dat. Maar het is alsof je het hele veld overziet en de verschillende facetten daarin behandelt. En dat in die behandeling naar voren toe komt wat je eigenlijk moet doen. Want je zal merken dat als je daarover praat, dat je werkelijk met de voorbereiding van een aanval bezig bent. Of de voorbereiding van een oorlog. En die voorbereiding, daar wil ik nog eens een keer over zeggen, dat heb ik bij de beoordeling ook gedaan in hoofdstuk 1. Mensen weten niet meer hoe ze dingen voor moeten bereiden. Voorbereiden is niet dat je het uit je hoofd leert. Voorbereiden is niet dat je alles opschrijft. Maar voorbereiden is dat het onderwerp, het thema, dat waar je het over hebt, dat dat van jou wordt. Ik kan het niet anders zeggen. Dat jij dat bent. Dat jij een belichaming wordt van dat onderwerp. En de een praat erover, zoals ik, en de ander maakt er een schilderij over, en een derde maakt er een gedicht over. Acteur wordt een rol. Dat is voorbereiden. En dat geldt ook voor gewone vergaderingen en voor gewone problemen. Ja, je eigent je het probleem toe waar het over gaat, of de vraagstelling. En je eigent je toe, dat is, soms weet je het, soms niet, dan sudder je nog, dat vind ik een goed woord. En dan op een goed moment wordt het je duidelijk. Dat is voorbereiding. Nou, de aspecten van de voorbereiding die van belang zijn bij het voorbereiden van de aanval is, als eerste, je moet jezelf heel houden. En ik vond dat eigenlijk een hele verrassende. Het gaat erom dat alle lagen in jouw leger zichzelf heel houden. Het leger als geheel, het bataljon, de compagnie en wat in China was het vijfmans team, dat moet zich heel houden. Het is belangrijker om jezelf heel te houden dan de vijand te vernietigen. En de hoogste voortreffelijkheid, staat er, is dus niet dat de vijand om zeep geholpen wordt, maar dat je zelf volkomen intact blijft. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het herstel van geschonden grenzen en dat je daar weer binnen kan leven. Dus het gaat er niet om dat je die vijand doodt in de eerste plaats. Het gaat erom dat je jezelf heel houdt en dat je daarin de vijand ontmoet. En dat daar een gevecht kan plaatsvinden en dat die vijand kan overlijden of kan sterven, ja. Maar de basis is dat je jezelf heel houdt. Dat is dus een andere instelling. En het heel houden betekent dat je een kracht uitstraalt. Het betekent dat je je immuniteit verhoogt. Het betekent dat de vijand, de ander, ervan afziet om met jou te vechten. Het betekent dat er misschien niet eens gevochten wordt. Het betekent dat de vijand, de ander, het ziet als een verloren zaak om met jou te vechten. Dat is het ultieme van jezelf heel houden. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt, maar dat is wel het doel. Daartussen kan liggen dat je jezelf heel houdt en toch het gevecht aan moet gaan. En dan komt het volgende attentiepunt in de voorbereiding. Wees je bewust van het feit dat er 4 lagen zijn waarin je oorlog kan voeren. En dat is ten eerste wat ze noemen op de strategische laag. Ten tweede op de laag van de bondgenootschappen. Ik zal het direct uitleggen. Ten derde met soldaten, dat betekent het optrekken van legers. En het vierde het beleg van ommuurde steden. Van boven naar beneden, boven is het effectiefst. Beneden het minst effectief. Daar zal ik nu op ingaan. Met strategieën, als ik dat naar de moderne tijd trek, is de eerste laag, en dat gaat wat mij betreft over zingeving. over waar je nou eigenlijk mee bezig bent en waar de ander nou eigenlijk mee bezig is. En dat gaat over goede diplomatie, over oorlogsdiplomatie, waarin de oorlogsdiplomaten met elkaar praten en zeggen, waar gaat het jou nou eigenlijk om? En dat je dat uitwisselt en dat je daarnaar luistert. En dan wordt het gezegd in de commentaren, een tong van 3 inch is sterker dan een leger van 50.000 man. Dat is wat daarmee bedoeld wordt als je op dat vlak kan praten. Op strategisch vlak. Op vlak van of dat je iemand eigenlijk al overwonnen is, maar dat niet toe kan geven. Dus bijvoorbeeld de slag van Stalingrad is op dit vlak beëindigd, want er waren 2 generaals, een Sovjet-generaal en een Duitse generaal, die kenden elkaar, die waren samen opgeleid. Tsjukov heette die ene en de andere weet ik nu niet meer, maar dat schiet me direct wat te binnen. Paulus. En die Tsjukov, die wist dat hij gewoon alles zou uitmoorden. En er waren al heel veel mensen doodgegaan, want van de vrieskou. Er is ook een film over gemaakt. En op een goed moment zie je een jeep rijden door de sneeuw. En dan gaan die 2 mannen met elkaar praten. Tsjukov zegt tegen hem, Paulus, we kennen elkaar. Ik bedoel, je moet stoppen. En dan zegt Paulus, hij kan niet stoppen. Ik mag ook niet stoppen van Hitler. En dan zegt Tsjukov, ja, wat vind je nou eigenlijk? Dan zegt Paulus, ja, ik zie het ook wel. En uiteindelijk zijn die 2 tot een overeenstemming gekomen. En die overeenstemming is uitgemond in dat ze helemaal gevangen genomen werden. En dat ze door Moskou moesten lopen. Maar dat ze redelijk behandeld werden in het begin. En later zijn de meeste Duitse krijgsgevangenen uitgemoord. Er zijn net zo weinig Duitse krijgsgevangenen teruggekomen als uit de concentratiekampen. 5%. Maar het begon op zingevingsniveau, waarin mensen gewoon met elkaar praten. Het tweede is dat je probeert bij de vijand de bondgenootschappen te doorbreken. Dat is bekend in overlegssituaties. En dat je zelf probeert je bondgenootschappen te versterken. Dat is nog steeds dat je praat over gemeenschappelijke belangen waarin de ander zich terug kan trekken, waarin je probeert de dingen heel te houden. Strijd op het vlak van bondgenootschappen. Als dat niet lukt, dan zul je moeten optrekken. Met legers. Vandaag de dag zijn dat legersadvocaten. Legers, mensen die problemen oplossen voor je. Legers, mensen die de pers bewerken. Die, hoe heet het, lobbyen. Allemaal legers. En die legers die optrekken, daarvan kan je zeggen, dat ziet er wel goed uit. Maar, zoals we in de Tao Te Ching gelezen hebben, daar waar legers optrekken, groeien doorns en distels. En volgen er zeker jaren van hongersnood. Dus dat lijkt allemaal heel goed. Maar als daar vernield wordt, en ik denk dat al deze legers van advocaten en lobbyisten veel meer vernielen dan dat ze bereiken. Ja, voor degene voor ze werken bereiken ze wat. Maar het gaat ten koste van vernielingen op een heel ander vlak die veel ernstiger zijn. En dat is waar we al eeuwen in leven, waarom de aarde zo'n zootje is op het ogenblik. De stomste manier om je energie te besteden in de oorlog is het ommuurde steden. Nou, ommuurde steden heb ik vorige keer verteld. Het is dom om dat te doen, omdat die heel veel voorraden kunnen aanleggen. Die kunnen het lang uithouden en je wordt daardoor bezig gehouden. En het is het beste om ommuurde steden te veroveren met een list. Het paard van Troje, Jericho, de eerste stad in het beloofde land, die ook met een list en een soort van paard van Troje werd veroverd. En daarin heb je mensen nodig die binnen zitten, die voor jou meehelpen. En anders lukt het bijna niet. Psychisch gesproken zijn het mensen die niks meer willen weten en niks meer willen doen. En zeggen, ik doe nergens meer aan mee, ik trek me terug en ik blijf gewoon zitten waar ik zit en ik blijf vinden wat ik vind en je kan mij nooit meer wat vertellen. Dat zijn ommuurde stenen. Nou, dat zijn de 4 lagen die je goed moet bekijken waarin je strijdt. Ik heb het op een hele andere manier aangewend. En dat is dat ik aan een wethouder die ik ooit in begeleiding had, vroeg met welke mensen kan je op strategisch niveau praten van jouw ambtenaren. Dat je echt gewoon vrij uit kan praten over wat je wil en qua bezieling. Met welke mensen moet je een bondgenootschap sluiten. Met welke mensen die moet zorgen voor de procedures en voor de dingen en dat is je leger. En welk hoeveel mensen zijn er om muren steden bij jou in je ambtenarenapparaat? En het ging over 110 mensen. En het bleek dat ze met 4 kon praten. En het bleek dat er meer dan 30% om muren steden waren. Ze is zich helemaal rotgeschrokken. Ik heb dat bij de politie ook gedaan. Bij teamchefs en hoger korpschefs. En dat zijn ontluisterende getallen of percentages waarin je merkt hoe taal de omgeving is en hoe precies je je energie moet aanwenden. Nou, zo heb ik gewerkt met deze 4 lagen. De samenvatting die gegeven wordt, een goed generaal die onderwerpt zijn vijanden zonder zich te veel in de strijd te geven. Die gaat niet met ommuurde steden aan de gang en die vermijdt een langdurige oorlog. En hij houdt zichzelf intact terwijl hij strijdt in de wereld. Nou, het kan zijn dat ik hier ooit nog een intermezzo over hou, omdat dit ook toe te passen is op andere vlakken die ik dan zal behandelen. Maar dit is eigenlijk dat je een idee krijgt. Dit is het tweede aspect. Jezelf heel houden, je kan op 4 lagen strijden. Het derde aspect is het gebruik van manschappen. En daar staat, en dat vind ik heel erg goed, als je 10 keer zoveel manschappen hebt als de vijand, omsingel. Als je er 5 keer zoveel hebt, val aan. Als je er 2 keer zoveel hebt, dan moet je een slag leveren en dat moet je slim doen. Als je gelijk bent, dan moet je hun verdelen. Dan moet je zorgen dat het verdeeld wordt. Dat is wat Michiel de Ruiter als strategie deed, waardoor hij die zeeslagen met die Engelsen won. Omdat hij had een strategie waarbij hij boten afsneed. Hij voer tussen boten door, waardoor de boten afgesneden werden van elkaar. En elkaar niet meer konden helpen. Dus bij gelijkheid verdeel. Als je veel minder bent, zorg dat je verdediging goed op orde is. En als je geen partij bent voor de tegenstander, dat is ook mogelijk, dan moet je ze vermijden. Dan moet je geen slag aangaan. En deze laatste dingen zijn allemaal de basis van de guerrilla-oorlog geweest. Waarin je er niet begrijpbaar bent. En wat ik hier mooi aan vind, is dat je volkomen onder ogen ziet wat je ervan vindt. En daarin kom ik op iets anders, wat ik ook wil hebben met dat grenshandhaven, wat ik straks zei. Kijk, als je die grens nou niet kan handhaven, omdat die vijand overmachtig is, dan moet je je terugtrekken. Dan kan je hem nog niet handhaven, dan moet je je nog verder terugtrekken. Waar houdt dat op? Daarvan zeg ik, zowel in de Chinese historie als wat ik nu meemaak, en daar zal ik direct voorbeelden van geven, dat houdt niet op. Het kan zijn dat je niet meer mee kan doen. Het kan zijn dat je moet vluchten. Laat ik een voorbeeld geven over mensen die in de politiek bezig waren en hun geweten nog helemaal bij elkaar hadden. En eigenlijk aangevallen werden, jaren 90, begin 2000, door mensen die er een machine van wilden maken. En die alleen maar met macht bezig waren. Die mensen die hun geweten hadden, die kwamen steeds meer in het nauw terecht. Die wisten verdomd goed waar een grens lag. Die moesten zich steeds verder terugtrekken. Vaak is het zo gegaan dat die mensen ontslag hebben genomen, omdat ze niet meer daaraan mee wilden doen. Zo ver kan het gaan. Dat betekent dat je nu beseft hoe ernstig deze conflicten kunnen zijn. Namelijk kan zo zijn dat jij gewoon niet meer mee kan doen. Taoïsten zijn een meester in het terugtrekken. Als het helemaal niet meer ging, dan gingen ze de bergen in. Ze vluchten niet, ja ook, maar ze gingen de bergen in. Waarom? Dan behoud je je eigen waarde en je behoudt waarvoor je staat. Je kan alleen niet meer meedoen. Dus daarmee heb ik een volstrekt helder beeld geschapen over dat je ook verliezen kan. Degene die niet verliezen kan, mag niet meedoen aan martial arts. Degene die zich niet kan terugtrekken, mag niet meedoen met de training. Dat hoort erbij en het behoort tot de mogelijkheden. En hiermee ruim ik een taboe op, wat veel met de kunst van het oorlogvoeren is gebeurd, dat het in alle commentaren de suggestie krijgt dat je hier altijd mee wint. Nee, je kan hier ook mee verliezen, maar dan ben je een goed verliezer. En een goed verliezer verdwijnt niet, staat ergens in de tekst. De vierde, wat in overweging genomen moet worden als de aanval voorbereid moet worden, dat is hoe je commandolijnen in elkaar zitten. Dus daar waar je commandolijnen heel erg goed zijn en met elkaar vertrouwd er geen onderlinge ruzie is, die hebben de beste kansen om te winnen. Dat is één. En die commandolijnen die kunnen vaak niet in orde zijn. En ik heb in de inleiding al een keer gezegd, en dat zal ik nu herhalen, dat in de missies, de Verenigde Natie-missies naar Irak en Afghanistan, ik heb daarin mensen begeleid die op missie gingen. En daarin hebben we altijd, want in de loop van de missie, een paar maanden voor, wordt duidelijk wie daar naartoe gaat en hoe die commandolijnen werken en wie ruzie met wie heeft. En wie oneenigheid met wie heeft, want dat merk je tijdens de oefeningen. En dat hebben we altijd zorgvuldig in kaart gebracht. En dat is heel erg belangrijk, want het is steeds gebleken dat als er ongelukken gebeuren, en die zijn er gebeurd, dat dat eigenlijk altijd komt omdat de commandolijnen ruzie met elkaar hadden of langs elkaar heen werkten, omdat ze elkaar niet wilden zien. En dat is dus buitengewoon ernstig. Een andere manier om naar de commando's te kijken, dit is de hiërarchie erin, is tussen de vorst en de generaal. Daar hebben we het ook al over gehad. Maar er zijn drie manieren waarop de vorst de generaal kan storen. En dat is, als de vorst bevelen geeft tot oprukken of tot terugtrekken, terwijl hij niet weet hoe het ervoor staat. Dat is dat hij zich mengt in de legerleiding, terwijl hij niet precies weet waar het over gaat. Dat hij ook over die kaarten gebogen gaat staan. Dat hij zich mengt in militaire taken. We gaan dit doen en we gaan dat doen. Terwijl hij niet op de hoogte is wat er feitelijk in de praktijk voor nodig is om die taak te vervullen. Deze drie elementen worden genoemd dat de vorst zich daar niet mee mag bemoeien. Zoals in, als de oorlog uitbreekt, dan gaat commando over van de vorst naar de generaal. Die het zo kort mogelijk laat duren en dan teruggeeft aan de vorst. Dat is totaal anders dan in het Westen, waarin ik, dat heb ik toen ook gezegd, von Clausewitz over oorlog, dat boek, dat is het een verlengstuk van de politiek. De president van Amerika is opperbevelhebber van het leger. Hitler was opperbevelhebber van het Duitse leger. Daar is de rotzooi doorgekomen. Die laatste dagen of laatste maanden, als je dat ziet, dat Hitler, wat hij daar gedaan heeft en hoe hij met de generaals is omgegaan. Er waren generaals in de laatste weken die met hele legers rond Berlijn trokken en valse informatie aan Hitler gaven waar ze waren, zodat ze zich konden overgeven aan de Amerikanen. Een heel leger heeft zich overgegeven. Die gaf gewoon verkeerde dingen door. Waarom? Omdat Hitler zich met dingen bemoeide waar hij zich helemaal niet mee kon bemoeien en dat alleen maar mensenlevens kost. Een voorbeeld over hoe het verkeerd kan gaan. Als ik het meer breng naar zaken doen of naar organisaties. Als je CEO bent, je bent de baas en je geeft een deelproject wat heel essentieel voor je is aan iemand, geef hem dan de bevoegdheden om dat uit te voeren en bemoei je er niet mee en zeg wel, als je moeilijkheden hebt, kan je met mij overleggen. Maar het is iets heel anders dan dat je je ermee gaat bemoeien. Nou, deze lessen kunnen nog steeds erg goed overal geleerd worden. Als de commandant, de CEO, het staatshoofd dat niet doet, dan creëert hij wanorde. En daar maakt de vijand altijd gebruik van. Er zijn dus vijf factoren, wordt er gezegd, bij het voorzien van welke partij die zal winnen. En dat zijn weer vijf andere factoren dan die beoordelingen van hoofdstuk 1. Die vijf factoren zijn, wanneer moet je vechten en wanneer niet. Degene die dat het beste weet, die wint. Dat is heel erg lastig, om te weten wanneer je moet vechten. Alleen goede vechters kunnen dat. Anders laat je je provoceren. Anders laat je je uitdagen. Anders laat je je vernederen. Als een generaal vernederd kan worden en hij kan geprovoceerd worden, dan wordt dat ook altijd gedaan. Dan kan je hem in de hinderlaag lokken. Wanneer vechten en wanneer niet. Dat geldt in jouw leven ook. Wanneer een conflict aangaan en wanneer niet. Wat moet je over je kant laten gaan en je verlies al nemen? En waar gaat het je echt om? Wat zijn prioriteiten? Dat is de eerste. Het tweede is, wie kan omgaan met de numerieke meerderheid en minderheid? En dat gaat heel erg ver. Het kan zijn dat als ik het toepas, en daar zul je van schrikken, ik was een van de eerste ZZP'ers omdat ik niet kon omgaan met grote organisatie. De vijandschap daarin, naar wat ik wilde, was zo groot dat ik alleen maar de bergen in kon en daar kon blijven zeggen, luister eens, kom ook naar die bergen toe, want ik had daar niks meer te vertellen. Alle ZZP'ers hebben dit beleefd. Dat ze strijden tegen een numerieke meerderheid en om moeten gaan met dat zij alleen staan en toch met de hele wereld te maken hebben. Hoe doe je dat? Dus zo ver weg ligt het niet. Als Google of Amazon, die hebben zo'n ontzettende overmacht, die kunnen gewoon omsingelen en de boel oprollen. Hiermee herken je het. Derde punt, als superieuren en ondergeschikten goed met elkaar omgaan, gaat het beter. Als er een volledig voorbereid leger is, goed getraind zijn. Een van de grootste moeilijkheden vandaag de dag om een leger goed te trainen en dat te onderhouden. Als je een leger hebt, als je dat niet doet, dan is het waardeloos. Goed getraind. En de relatie tussen de vorst en de generaal moet goed zijn. Deze vijf dingen zijn min of meer besproken in het voorgaande, maar wordt gegeven als samenvatting. En dan eindigt dit hoofdstuk met een gedicht. En over dat gedicht zal ik een intermezzo maken in de volgende podcast. Dat gedicht is het volgende. Beroemd geworden. Daarom wordt gezegd, hij die de vijand en zichzelf kent, zal in geen 100 gevechten in gevaar zijn. Hij die de vijand niet kent, maar wel zichzelf, zal soms winnen en soms verliezen. Het geldt natuurlijk omgekeerd ook. Hij die nog de vijand, nog zichzelf kent, zal in ieder gevecht gevaar lopen. Dit wordt veel aangehaald, maar wat het betekent om jezelf te kennen en wat het betekent om een ander te kennen en hoe ver dat gaat en welke onzekerheden daar nog overblijven, is een intermezzo, het onderwerp van het intermezzo voor de volgende podcast.